Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 3. En ik lees u daaruit voor het 8e vers. Handelingen 3, vers 8. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En hij opspringende stond en wandelde. En ging met hen in de tempel, wandelende en springende, en lovende God. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op wat we ook geschreven vinden bij de profeet Jesaja. Als dan zal de kreupele springen als een hert, en de tong der stommen zal juichen. Dit wondergeliefde gemeente is geen doel, had geen doel in zichzelf. Hoewel het zeer nuttig is om daarbij stil te staan bij het wonder op zich. Uit het geheel voelen wij aan dat het gaat om de bekendmaking van die Heere en zaligmaker die leeft. En die aan de rechterhand van de Vader gezeten is in heerlijkheid en majesteit. Zodat ook dit wonder moet meewerken tot de grootheid van zijn naam. Tot de toebrenging tot de gemeente die zalig worden zal. En ook tot openbaarmaking van de gedachten uit veler harten. Dit wonder neemt daarom ook zo'n bijzondere plaats in. Omdat direct daarachter en in verband met dit wonder en de reden van de apostel Petrus, de Hoge Raad, het Sanhedrin, zo geërgerd is door het spreken over Jezus van Nazareth, dat zij nu straks voor het eerst hun handen gaan uitstrekken naar de apostelen. En het verzet gestalte krijgt in het gevangen nemen van de apostelen, om ze zo te verhinderen het woord aangaande Jezus van Nazareth te spreken. Zo zal dit gebeuren, als het ware ook weer een keerpunt zijn. De stille vrede zal breken, tenminste niet de innerlijke vrede en de vrede van de gemeente, maar het vrijuit ongestoord kunnen spreken, waarbij de omweld, de hele omgeving, min of meer in vrees en verbazing opzij getreden is, daar zal een einde aankomen. En het zal uitkomen dat bij velen de haat en de nijdigheid diep geworteld in het hart zit. En het zal ook blijken dat ons allen nodig is de wederbarende genade van de Heilige Geest, om ons werkelijk een oog te geven voor hem, in welke de Vader zijn welbehagen heeft. Laten wij eens letten op wat ons geschreven staat. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de 9e uren. Petrus en Johannes, twee kameraden. Vaak lees je Petrus, Johannes en Jacobus. Hier Petrus en Johannes. De vurige Petrus en Johannes inzonderheid door de Heer Jezus, geliefd. Zij gaan naar de tempel. Velen hebben zich afgevraagd, is dat nu wel terecht? Dat deze mensen naar de tempel gaan. Het is nog voorbij. Alles wat nu in die tempel gebeurt, is toch eigenlijk vanuit het standpunt des geloofs een verkeerde leer. Een verkeerde voorstelling. Er wordt geofferd. Er worden reinigingswetten toegepast. En het offer is al gebracht. Het bloed is al gestort. Is het dan niet een klein beetje een hinken op twee gedachten van die apostelen, dat ze toch naar de tempel gaan? Anderen vinden dit juist heel mooi. Die zweren bij een kerk en die proberen hun verblijf in een kerk, ook al zitten ze onder een verkeerde leer, proberen ze een basis te geven uit de handelingen der apostelen, en ze zeggen, ja, wij mogen een zinkend schip nooit verlaten, kijk maar naar deze mensen, die gingen ook op naar de tempel. En zo moeten wij ook blijven waar we zijn. Ik denk dat bij onbevooroordeelde lezing dat voor geen van beide standpunten grond gevonden kan worden in de schrift. Ten eerste is het vrij logisch dat deze mensen in de organisatie, of laten we zeggen het kerkelijk geïnstitueerde leven, dat deze mensen helemaal aan het begin staan. Ze zullen heus niet straks gaan zeggen, als ze onder de heidenen of in Samaria komen, de kerk is in Jeruzalem. Zeker niet. Maar het is de gemeente in groei, in wording. En u heeft het de Heere God behaagd om het zo te doen zijn zoals we lezen. Voordat het definitieve oordeel komt, dat er geen steen van de tempel op de andere gelaten zal worden, omdat ze de dag van de zaligheid niet hebben erkend. Voor het zover is, gaat de Heere nog even door in uiterste langmoedigheid, om niet alleen in de huizen en in de zaaltjes zijn kerk bijeen te roepen en ze samen te doen eten en drinken, maar hij laat ook nog niet los het contact met de tempel. Ik ben er wel van overtuigd dat deze apostelen in de tempel geen offer zijn gaan brengen voor hun schuld. Dan zou het onderwijs wat de Heere Jezus ze gegeven had te vergeef zijn geweest. Ook het onderwijs wat ze in die 40 dagen na zijn opstanding nog van hem hebben ontvangen. Dat zeker niet. Hun prediking zal wel lijnrecht tegenover die ceremoniële dienst van de offeranden enzovoorts hebben gestaan. Maar ze gingen toch op naar de tempel. De 9e uur of de 12, wij zouden zeggen zo rond 12 uur geloof ik. Om daar op de tijd dat de gebeden werden gedaan, om daar aanwezig te zijn. Als je het dan goed leest, letterlijk leest, dan staat het: Petrus nu en Johannes gingen tezamen op. Dat klopt letterlijk. De tempel lag immers op de Tempelberg. Kwam je uit de stad, dan moest je de Tempelberg op. Om in de tempel te kunnen komen. Maar tegelijkertijd kun je in de Bijbel merken dat, ja, elk woord ook een brede betekenis heeft. Je moet voorzichtig zijn, niet willen vergeestelijken, want de schrift is geestelijk genoeg. Maar er ligt iets van het blije in. Het laatste wat we gehoord hebben was: ze prezen God, ze hadden genade bij het ganse volk en de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Dat is een opgang. En nou zit in die woorden als het ware tegelijkertijd getekend de stemming, de zielsgesteldheid van de apostelen. Je voelt er iets van, dat is letterlijk waar in het Oude Testament en geestelijk is het ook waar. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's opgewijde top, met Israëls achtere vader. Want Petrus en Johannes, die staan midden in dat wonderbare werk van de Heilige Geest. De vrees is weggenomen. En ze leven in de ervaring. Het gaat goed. Er is geen mens die een vinger naar ze durft uit te steken in het openbaar. Het zou zelfs wel mogelijk zijn dat deze mannen die aan Jezus hebben gevraagd vlak voor zijn hemelvaart: Heere, zult gij nu het koninkrijk weder oprichten aan Israël? Dat ze misschien ook denken aan wonderlijke dingen die kunnen gebeuren. Dat, ja, dat misschien de Heere het ganse volk wel zal wakker schudden, bekeren. Voor hem is toch geen ding te wonderlijk. Petrus, Johannes, ze zullen samen in hun opgang naar boven, zullen ook zeker in hun persoonlijk gesprek hebben gezegd: Johannes, wat een wonder. Weet je nog dat we met de deuren op slot zaten vanwege de vrezen der Joden? En wij waren toch ook zo bang? En wat heeft de Heere nou alles goed gemaakt? Wat is het toch duidelijk waar dat hij zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zo gaan ze op naar de tempel. Op het uur dat naar de traditie de gebeden werden gedaan. Zo moet je in gedachten die twee mannen nou zien. Hersteld naar de geest door Jezus zelf. Petrus weet dat hem al zijn zonden vergeven zijn. Johannes, die lieve man die de moeder van de Heer Jezus in huis heeft genomen, ze zijn samen op weg. En het lijkt wel alsof de vrede tijd is aangebroken waarvan Jesaja zei: de wolf en het lam
zullen te samen weiden. En een klein jongske zal ze drijven. En een zoogkind zal zich vermaken boven het hol van een adder. Dan is er nog wat. Een zekere man. Ja, al loop je nog zo samen. Letterlijk en geestelijk. Er zijn nog meer mensen op de wereld. Dat vergeet je wel eens als je samen bent. Hè? Ja, ik kan me zo indenken dat je niks ziet. Vroeger als jongen had ik altijd de gewoonte om met iemand mee te lopen uit de kerk. En dan, die woonde nogal aan het andere eind van het dorp. Maar dan liep ik zo lang mee en dan liepen we in zo'n druk gesprek. Dat die man zei, hé, je staat op mijn tenen. Dan waren we zo aan het praten dat ik ging een stapje naar voren en dan stonden we te praten, zo en zo. En je had nergens geen erg in. Dat er nog meer mensen waren. Nou, zo gaat het vaak in het leven. Het is fijn als je samen opgaat, maar er zijn nog meer mensen. Hier wordt er een genoemd. Een zekere man. Geen eens een naam staat erbij. Blijkbaar is dat niet van het grootste gewicht. Lucas heeft geen naam vermeld. Wel is waar, in de hemel is die bekend, deze man. In de hemel bij de Heere is zijn naam bekend. Die man is kreupel. En dat is hij niet geworden, net als Mefiboset, die door zijn baakster die uit de handen van zijn baakster viel en kreupel werd aan zijn voeten, maar hij is het van de geboorte af. Hij is zo geboren. Wat de man gescheeld heeft, weet ik niet, maar het is kennelijk een verlamming. Zodat zijn enkels en zijn voeten helemaal slap zijn. Hij kan zijn benen niet gebruiken. Wat een verschil, hè? Jij en ik, we zijn vanavond in de auto gestapt. Of op de fiets. Of met de benenwagen. Maar dat er ook mensen zijn die dat niet kunnen. En dat er uit onze kleine kring mensen zijn die thuis zitten. Ze willen wel graag. Maar ze kunnen niet. Of vanwege de benen. Of vanwege de zwakheden van het lichaam. Maar die niet kunnen. Wat realiseer je dat weinig? Dat dat zo is. Dat wij gewoon even wegstappen. Even naar de wc hoor. Even een paar houtjes halen hoor. En dat er zoveel mensen zijn die dat helemaal niet kunnen. Die 10 keer op een belletje drukken of dat er iemand wil komen om ze te helpen. Ja. Wat zijn wij niet de beperkte kleine mensen. En wat zijn wij toch vergetende. Dat het de goedheid van de Heere is dat wij nog kunnen lopen. En springen kinderen. En schaatsen als er ijs ligt. Ja. Ja, zeggen we, zo is het leven. Een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf. Hé. Hey. Die man die zal dan wel niet gezongen hebben wat wij gezongen hebben. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, staat onze voeten. Daar was hij nog nooit aan toegekomen. Dat kon hij niet. Moet je toch indenken, je had in die tijd nog geen protheses en al die moderne middelen die er nu zijn. Geen invalide wagentjes, elektrisch. Nee. Deze man was van zijn geboorte aan een mislukking. Een wrak. En hij is niet zo jong meer. Zijn vader en zijn moeder, die zijn waarschijnlijk al overleden. Zolang hij nog een vader en moeder hebt, ja, die zorgen ook nog meer dan anderen. Wat is het dan stil? Wat word je dan afhankelijk van elkaar, van mensen? Wat is het dan een wonder dat er nog een paar mensen zijn die je dagelijks oppakken om je te dragen? Eerlijk, dat is op zich een groot wonder. Als je zo rondkijkt, ja. Ik weet wel, wij zeggen het is hun werk. Maar wat zijn er een broeders en zusters. Het is nou een overspannen tijd. En de regering die probeert dat allemaal maar te minimiseren. En ik denk toch dat het geen beste zaak is in ziekenhuizen en inrichtingen enzovoort. Je zou zeggen, dat is toch maar het laatste waar je op bezuinigen moet. Nou, dan hoor je wel eens van akelige dingen, hè, van mensen die niet goed geholpen worden. En nou ja, alles wat ermee verband houdt. En dat mensen zeggen, nou, ik ben blij, ik ben altijd blij als je naar huis gaat. Maar er is toch nog wel eens verschil. Ja, dat is triest. Maar overal kom je mensen tegen, in de ziekenhuizen, waar je toch van merkt, hé... Hey, dat is nou niet alleen zakelijk een vak wat die broeder of die zuster doet, maar er zit ook nog een stukje liefde bij. Dat kan soms heel eenvoudig zich uiten door even over je hoofd te aaien of een kleinigheid of kan ik nog iets voor je doen. Die zijn er ook, maar dat is een wonder. In een harde en liefdeloze wereld. Is dat een wonder als er mensen zijn die een klein beetje meedragen? Dat is genade. En dit ook. Ja, we kunnen makkelijk zeggen dat je christenplicht, het hoort zo te zijn. Je hebt overal gelijk in. Maar als je ontdekt in het leven hoe mensen zijn, hoe wij zijn van onszelf. Om dan elke dag, ik weet niet of dat ze het op tourbeurt gedaan hebben. Misschien wel. Misschien is er wel een familiekringetje geweest. Nou, morgen jij en overmorgen jij. We maken wel een lijstje. Hè. Maar in ieder geval, ze hebben het toch maar gedaan. Kan ook zijn dat er nog een beetje eigenbelang bij zat. Want als hij nou niet brengt naar een plekje waar hij zijn hand op kan houden, dat kan het niet. Je kan hem toch niet laten verhongeren, zo'n man. Je hebt toch ook eten nodig en drinken. En kleren. En daar halen ze nog wat op. Ach, wat triest. Ze zetten hem dagelijks aan de deur van de tempel, aan de schone. Poort, de schone poort. Men houdt over het algemeen, het is niet te bewijzen, maar de Nicanor-poort. Voor de bewuste schone poort. Dat komt, dat was nogal een druk plek, er kwamen veel mensen voorbij. Het was de poort tussen de voorhof der heidenen en de vrouwenvoorhof. Daar bij die poort. Nou ja, daar kwamen veel mensen. En de schone poort werd het genoemd, omdat een of andere Nicanor, een Alexandrijnse Jood, die had gezorgd voor die poort. Die was helemaal bewerkt met Corinthisch koper. En dat was zo prachtig, net als dat je nu nog wel eens koper ziet uit India, dat zo mooi bewerkt is. Zo mooi geklopt met al die ribbeltjes en lijntjes. Zo was die schone poort. Hij was dan wel niet met goud overtrokken zoals andere poorten van de tempel. Maar in schoonheid overtrof hij de andere poorten. Zo'n prachtstukje vakwerk was dat. Nou, waarschijnlijk is het dan die poort geweest. Het doet een beetje ironisch aan. De schone poort en dan daar zo'n man, zo'n wrak die daar elke dag wordt neergezet om te bedelen. En dan vooral van mensen uiteraard, in bijzonderheid die naar de tempel gaan. Om een dankoffer of een schuldoffer of een zondoffer te brengen. Of een lofoffer. Of om schuld te belijden. Ja, er staat in de Bijbel, in het Oude Testament, in de boeken van Mozes, dat er geen armen mochten zijn. Maar de Heer Jezus gaat er zo vanuit dat ondanks dat dat er staat, dat er wel armen zullen zijn. Want hij zegt, de armen hebt ge altijd met u, maar mij hebt ge niet altijd. En zo gij wilt, ge kunt ze wel doen. Daar zie je de praktijk en het ideaal. Dat ligt wel eens een heel eind uit elkaar. Je zou zeggen, die kerkmensen, die moeten er toch wel hun eigen wel eens beroerd voelen. Er zijn ook schatrijke mensen bij. En dan week in, week uit, jaar in, jaar uit, zit daar dat mannetje. Dat wrak. Met zijn hand op te houden. Die alsjeblieft. Die Joden, die Farizeeën, die wetgeleerden, die maken hele reizen over het wereld rond om bekeerlingen te maken. Om actie te ondernemen. En zo vlakbij aan de voeten, daar ligt die man. Zo gaat het vaak. Mensen die heel wat actie ondernemen. En die er geen weet van willen hebben dat er buurman in de puree zit. Zo gaat het vaak in het leven. Daar zit hij aan de poort te schonen om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel ging. Nou ja, dat is misschien ook wel de beste plek, want de een die voelt zijn eigen schuldig, die komt de zondoffer brengen en de ander is erg blij, omdat hij voorspoed heeft gehad en dan kan er wel wat af voor die man. Een aalmoes. Ik heb er lang over zitten denken, wat is dat toch merkwaardig. Deze man is meer dan 40 jaar oud. Maar wat is dat dan merkwaardig? Zou die man die moet van de Heer Jezus gehoord hebben, dat kan niet anders. Die man die moet getuige zijn geweest van verschillende dingen, van de kinderen die riepen, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heere. Die man moet geweten hebben van de dood, van de kruisiging van de Heere Jezus, van de wonderen en tekenen die hij gedaan had. Deze man die moet ook geweten hebben, onherroepelijk, het is in één, waarschijnlijk van een van de bijzalen van de tempel geweest. Van die pinkstergeest en van dat spreken en van die beroering die eruit ging over het hele volk. En dat er nou toch niks met die man gebeurd is. Terwijl die zo dicht bij het vuur zat. Daar kom je niet over uitgedacht. Dat je zegt, wat is dat toch opmerkelijk. Tegelijkertijd zit er ook een stuk lering in. Wij denken heel verkeerd. Wij denken vaak zo zakelijk, zo redenerend. En dat wij geen rekening houden met de Heer, die op zijn tijd en op zijn wijze helpt. Wij kunnen niet begrijpen dat er nog iemand was die ziek was in die dagen. Met zulke wonderen en tekenen. Wij zouden zeggen, ik snap niet dat die man nog niet bekeerd is. Ja, ik denk dat ons deze tekening gegeven wordt
om ons van onze vanzelfsprekendheden te ontdoen en ruimte te scheppen voor het wonder. Dat met eeuwig gesproken de Heere God vandaag bij Jan stopt en morgen bij Kees en volgende week bij Piet. Dat wij dat niet hebben te commanderen. En dat de Heere dan zegt, ik moet heden in jouw huis zijn. Dat we daarin mogen zien die soevereine gang van de Heer. Die doet wat hem behaagt. En als wij veel complimenten hebben, dan zegt de Heer, zult gij mij bevel geven van het werk mijner handen? Ben ik niet de grote pottenbakker? Ik denk dat we dat hieruit ook mogen leren. Want wij, als we verder denken, dan vinden we toch eigenlijk vreemd. Zo'n man. En dan al op die leeftijd. En dan wat er de laatste jaren allemaal gepasseerd is. Hadden die mannen, net als die verlamde man, die werd door vier vrienden door Jezus neergelaten, hadden ze toch met deze man... Misschien waren ze helemaal niet zo gelovig. Ik weet het ook niet. Weet je wat ik ook denk? Dat deze man erg depressief geweest is. Dat is een persoonlijke mening hoor. Mag je gerust anders over denken. Dat deze man erg depressief geweest is. Deze man had alles tegen. Deze man was als een stukje wrakhout aangespoeld in het leven. Daar begon het al mee. Deze man was ook opgevoed bij de waarheid dat zeg het de rechtvaardige dat het hem wel gaat, maar wee de goddelozen en de zondaar. En dat is de waarheid. Deze man heeft natuurlijk heus het boek Job wel eens gelezen. En hij heeft ook wel zulke mensen ontmoet, net als de vrienden van Job. Die zeiden, ja, er is iets fout. Wat was jouw vader eigenlijk voor iemand? En je moeder? Hoezo? Je zit hier toch niet voor niks? Je ligt hier toch niet voor niks? En inderdaad, ze hebben ergens gelijk. Waren er geen zonden, zo waren er ook geen wonden. Je kunt in de Bijbel wel degelijk van een vergelding lezen. Dat de Heere overvloedig vergeldt, die hoogmoed bedrijft. Maar ja, daarmee ben je nog niet achter het geheim uiteraard. Wat zal die man van zijn geboorte aan... De andere kleuters die gaan kruipen, de eerste stapjes doen, de schooljongens, jongens die trappen een balletje, die springen slootje. En hij altijd aan de kant, altijd aan de kant. Hij hoeft ook niet over verkering te denken, want dat kan helemaal niet. Hij is geslagen. In zijn ingaan en in zijn uitgaan. In zijn opgaan en in zijn nederliggen. En dat komt nou over alle goddeloze mensen. Die krijgen de deel. Ik geloof zeker dat deze man in de aard... Ik heb wel eens meer over gesproken, maar toen heb ik dat er nog niet in gezien. Maar nu wel. Ik heb daar ook reden voor. Kan ik vast van tevoren wel zeggen. Dat hij gaat springen. En huppelen. Er is in het verhaal iets van. Net iemand die in de gevangenis zat. En de deur gaat open. Net als een kalf dat in de wei komt. In de lente. Dat springt en dat
dan staat het anders. En dat zie je in de schrift vaak als een tegenstelling. Gebonden, vrijheid. Gevangenen, opening. Doden, levend. Kreupelen, springen. Kijk, er zijn nog meer dingen waarom ik dit denk, maar dat komt nog wel. Deze man is dus naar mijn oordeel lichamelijk en geestelijk. Dat kun je niet scheiden. Je kunt het haast niet scheiden. Die man zit er hier allerberoerdst bij. Geen leven in het heden of een armzalig leven en geen hoop voor de toekomst. Als je nou al zo eraan toe bent, hoe zal het dan in de eeuwigheid worden als de Heer nog eens werkelijk afkomt te rekenen met de mens? Daar zit hij te kijken. En daar ziet hij. Daar komen twee mannen aanlopen. Petrus en Johannes. Of die ze gekend heeft. Ja, hij zou ze hebben kunnen kennen. Maar hij ziet in ieder geval die twee mannen aankomen. En hij denkt, daar zit wat aan voor mij. Hij ziet dat zij de tempel in zullen gaan. Ze hebben het plan om naar binnen te gaan, om verder te gaan, naar de voorhof. En hij bidt dat hij een aalmoes, een paar centjes, mocht ontvangen. Op zich wel een vernedering ergens onder mensen. Als je nou de oude geschiedenissen leest bijvoorbeeld, hè. Ik heb er wel, poosje terug kwam ik er nog een tegen, van een gedicht. Dat werd dan door een vader bijvoorbeeld van een gezin die zijn been verspeeld was, of allebei zijn benen. En ik kan me nog als kind herinneren, het Alkemadeplein in Rotterdam, daar was een man zonder benen en dan had hij een leren, een zak van leer over dat onderlichaam en op een heel aparte manier, zo klein natuurlijk, een hoofd met een romp, schoof hij over dat plein heen. Dan keek hij je ogen uit als kind. Ook een bedelaar. Maar sommige van die bedelaars, die hadden een prachtig gedicht gemaakt, waarin ze omschreven op een deemoedige toon wat hun was overkomen en dat ze een gezin hadden. En ach, meneer of mevrouw, zou je alsjeblieft mij wat willen geven? En de Heere, die zal je ervoor belonen. En ja, toch wel een zeer droeve omstandigheid. Als het zo gaat. Onder een volk. Aan die prachtige, schitterende, glinsterende, schone poort. Wat ligt schoonheid en lelijkheid. Schoonheid, rijkdom en armoede toch heel dicht bij elkaar. Wat ligt het optrekje van conservenblikjes vaak dicht bij het paleis en bij het rijke hotel. Wat is het in het leven toch alles een gebrokenheid. Hij ziet dat zij de tempel zouden ingaan. En hij begint, ach, mijn heren. Zou je alsjeblieft wat over hebben voor een arme man? Het stond bekend als brutaal. Als je dat zo deed. Heren, zou je alsjeblieft wat over hebben? Dan was hij brutaal. Dan kreeg hij ook niks. Je was maar een bedelaar. Dus wat hoorde erbij?
Heren, ik bid je, zou je wat voor mij over hebben?
Zo zaten die mensen. Met neergeslagen ogen. Met een gebogen hoofd. Ja, ik heb nog met mensen gewerkt. Je kunt overal wat van leren. Daar zeiden ze. Die hadden de crisistijd meegemaakt. Hè. Vertelde er een tegen hem. Was arm, maar die had werk. Hij en toen had zijn moeder een koffertje. Een koffertje om zijn bullen in te doen. Zo noemden ze dat. Want dan gingen ze, sliedrechters gingen allemaal buiten afwerken. Dus je moest wat kleren meenemen en rommelrijden. Maar gelukkig zei die hadden er erg in, want om maar een zak te nemen in plaats van een koffertje. Want anders zegt meneer, nou, je hebt het nogal breed hangen. En zei die, dan zei die, en aan zaterdags, als je, dan gebeurt het wel eens dat we een sigaar in plaats van een sigaretje of een pijp, een sigaar. En dan liep je mee, of je stond op de dijk voor het huisje. Kom meneer aan, gauw achter je rug. Want als die dat ziet, dan zegt hij, wat doe je ervan? Kan het niet op soms? Zo ging dat. En dan kon je toen nog, toen ik een jongen was, kon je dat nog aan die mensen merken. Hè? Dat zat er nog een beetje in. Ik kan me eerlijk gezegd wel indenken, die man was godsdienstig. Maar dat hij met de vlag gelopen had. Van de Socialistische Partij of zo, hoe dat heet. Ik kan me wel indenken. Toen die doorbraak een beetje kwam. Ja. Nou, zo was het gewoon. Heel gewoon. Dat als je iets vroeg. Omdat je het nodig had. Omdat je zo arm was. Omdat je niet kon werken. Omdat je je kost niet kon verdienen. Dat je dan niet een ander in zijn gezicht keek. Maar dat je deemoedig je ogen naar beneden sloeg. En je hoofd een beetje boven. Mijn heer, dat mompelde je. Een aalmoes alstublieft voor een arme man. En opeens zijn Petrus en Johannes niet langer samen. Dat doet God. Ze zijn opeens met z'n drieën. Merkwaardig. Als je erover zit te lezen en te denken, dan zie je steeds van die merkwaardige dingen die betekenis hebben. Je moet het maar zien. Ja, want ik geef je die verzekering. Petrus en Johannes waren zeer bevoorrechte mensen, maar ze hadden straal doorgelopen hoor. Dat is toch het leven? Dat gaat toch zo? Dat hoor je toch nog van mensen die lang in het buitenland zijn. Ze vinden het allemaal even erg, maar tenslotte, ja, je went eraan. Er is helemaal niks aan te doen. Je weet dat ze maar zo oud worden. Je weet dat ze sterven. Ja. Nou, zo erg was het dan met 10 man nog niet, al was het heel erg. Maar zo is het leven. Je kan niet alles op je nek hebben. Kan ook niet, al zou je het willen. Dat doet God. Dat doet God. God die laat het voelen. Hoe weet ik niet dat het hier gebeurd is? Stop. Hier moet je zijn. Misschien heb je het ook wel eens beleefd. Hoef je niks van te maken, zo bedoel ik het niet. Maar dat je binnenkomt, dat iemand zegt, je komt als geroep. Dat zit hem niet in jouw verstand. Dat zit hem in Gods leiding. Gods voorzienig bestel. En na dat voorzienig bestel laat God Petrus stilstaan. Opeens zijn ze niet langer samen verdiept in hun gesprekken of in hun gedachten. Opeens is de kring uitgebreid met een ongelukkig mens, met een stakker, die daarom geld zit te bedelen met neergeslagen ogen. Dat is toch ook wat? Dat het zo kan gaan. Petrus staat stil en Johannes die niet ook wel stil. En Petrus sterk op hem ziende. Wat betekent dat? Dit. Petrus voelt, er is iets. Er moet iets gebeuren. De Heilige Geest richt zijn volle aandacht op deze man. Dit stukje wrakhout. Sterk op hem zien. Het lijkt wel alsof hij erdoor gebioligeerd is. Op die man. Dat doet God. Johannes staat ook stil. Die zijn ogen worden ook naar die man getrokken. Die daar zit. Wachtend. En dan opeens is daar de stem van Petrus. Die zegt: zie op ons. Is dat niet een beetje verwarrend? Is dat niet een beetje? Je moet niet vergeten wie jou helpt en van wie je wat krijgt. Zo zijn wij, hè? Dat we zo graag goed willen weten dat de ander goed weet dat ik dat voor jou heb overgehad. Dat ik dat voor jou heb gedaan. Dat streelt de ijdelheid van ons gemoed. Onze hoogmoed. Is dat hier ook zo? Nee, hier is dat niet zo. Nee, dit is zoiets. Ja. Zoiets moois, hè? Kijk, je zou zeggen een stuiver en een gulden en een tientje bij wijze van spreken. Nou ja, dat is nog niet menselijk. Al lijkt het heel menselijk als je een tientje laat vallen. Of als je met een briefje van 100 aankomt wapperen. Het lijkt. Maar dat tientje en dat gebaar enzovoorts, dat is nog niet echt menselijk. Maar als God nou iets zou willen doen, dan gaat dat niet zo, zonder ons aan te kijken en zonder onze aandacht te vragen, als een soort vanzelfsprekend automatisme. Hup, daar valt wat, raap op. Zo doet God niet. Zo is de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus zegt wel van een blinde: breng hem hier. Hij raakt een dove aan. Hij spreekt ze aan. Maar de Heer Jezus die is niet zo. Nee. De Heer wil in zijn werk mensen naar elkaar toe trekken. En samen die mensen naar hem trekken. Dat wil de Heer. Niet een onpersoonlijk gebaar. En daarom zegt Petrus: zie op ons. Daarom zegt hij dat. Dit is niet iets om te verkwanselen. Dit is niet iets van een gebaar van dat we wel wat voor jou over hebben. Nee, nee. Dit gaat verder. Dit raakt wat betreft Jezus Christus, de man van Nazareth, die dood was en weer leeft, en die nu in de hemel gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Ja, maar dat zijn geen dingetjes om over te smoezelen. Om tussen neus en lippen even af te doen. Om aandachtloos even te kijken. John, ja, dat is de moeite waard hoor. Dat heb ik vast binnen. Zonder dat er besef zou zijn. Gij hebt, o Heere, uw wonderen groot gemaakt. Dat wil de Heer. Wat voel je daarin ook je eigen zonde en je eigen tekort en je eigen schande. Wij strijken alles gewoon op. En de Heere die zegt, zie op mij. We zeggen 100 keer, nou bedankt hoor. Fijn hoor, dat je dat voor me gedaan hebt. En als we de Heere bedanken, dan zeggen we, hebben we nou al gedankt? Ja, ach, dan zeg je, Heere, vergeef ons toch alles wat wij tegen u hebben misdreven. Want de Heer is waardig om geloofd en geprezen te worden. De Heer. De Heer zegt ook, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Erkent, de Heer is God. En wij zijn het volk voor zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. Wat droevige. Zijn wij. Wat is er nou eigenlijk nooit geen reden om op onze borst te slaan? Maar de Heer maakt het ons ook bekend. Elke keer weer, die vergeters. De Heer maakt het ons net zo lang bekend. Totdat we bij hem eeuwig thuis zijn. Dan hoeft het niet langer. Dan is het zo vanzelfsprekend, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Maar toch, die tijd wordt hij elke keer maar weer ontdekt. Wordt hij elke keer weer door de Heere aan herinnerd. Gaat hij elke keer weer zingen. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. Straks is alles goed. Maar hier mogen we er ook om vragen. Heere, geef dat ik u mag erkennen, als de gever van alle goeds. Zie op ons. Niet wat een brave beste broeders zijn wij. En nou moet je van ons een onuitwisbare indruk hebben dat je je leven lang niet meer vergeet wat wij je gedaan. Nee. Nee, maar toe man, til je hoofd nou eens op. Kijk ons nou eens even recht aan. Want we hebben een verrassing. We hebben nou zo'n grote verrassing voor je. Een verrassing voor tijd en eeuwigheid. Een verrassing om je uit je depressie uit te halen en om je moed te geven. Een verrassing dat jij, dat mannetje dat altijd aan de donkere kant en de sombere kant zat, altijd in de put en noem maar op, nou ja, het is ook wel te begrijpen. Het is wel te begrijpen als je zo bent. Dat jij zo blij wordt dat de mensen de ogen uitkijken en zeggen, daar gaat hij. Kijk eens, het lijkt wel een kalf in de wei. Zie op ons. Dat is hij niet gewend. Hij hoort kom en hij raapt het op. En als het een briefje is, ja, die hadden ze geloof ik toen nog niet, maar in de binnenzak. De mensen kijken niet meer om. En hij misschien, als zijn eindje voorbij zijn, kijkt hij nog even wie het was. En roept hij: bedankt, oh bedankt. God zal het je vergelden. Ja. Dit is hij niet gewend. Ziet op ons. Maar hij heft zijn ogen op. Hij hield op hen, staat er eigenlijk. De ogen op, staat schuin gedrukt. De ogen, staat schuin gedrukt. Er staat dus, hij hield op hen. Ter verduidelijking hebben ze ertussen gezet, de ogen. Dat betekent, het is niet alleen de ogen, maar opeens is die gevangen als mens. Door de belangstelling, door de ernst, dat deze mannen niet in het voorbijgaan wat neergooien, maar deze mannen, wat zou dat betekenen? Hij voelt dat het wat te betekenen heeft. Wat het dan ook te betekenen heeft. Een grote som. Hij houdt de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Er staat niet bij wat hij verwacht. Iets staat. Maar dat kan betekenen, er staat wat te gebeuren. Wil niet zeggen, hij verwachtte dat hij een halve cent zou krijgen. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld met dat iets. Maar er is opeens een spanningsmoment ingetreden. Dat voelt hij. Maar hij weet er geen raad mee. Hij kan het niet plekken. Wat er precies gebeuren gaat. Maar dat er wat gebeuren gaat, dat voelt hij. Hij hield op hem. Hij zit er aan vast. Hij is niet meer alleen. Petrus en Johannes zijn niet meer samen. Ze zijn met z'n drieën. Maar boven alles, God in Christus is erbij. Wie is erbij? Nou, wij komen niet helemaal eruit. En daarom gaan we maar naar huis. Ik wou nog één dingetje noemen. We zeggen, ja, wij hebben behalve een paar minder valide mensen, komen we allemaal nog te voet, lopend, de trap op en af. Maar er is nog een poort. Er is nog een poort. In de tempel. In Gods tempel. Een poort. Een schone poort. Hoe kom je erin? Dan blijkt dat mensen wat dat betreft ook verlangd zijn. Om nou, ja nou niet alleen op aarde, maar nou door de hemelpoort in te gaan in de stad. Ik zei tegen broeder Hogenberg een van de keren, nou ik ben er weer. Toen zegt hij, ja ik ben er ook nog. Of dat die zeggen wel ja. Toen Grietje Langendijk, schoonvader, een nierkanker had. Die, en toen die man, die had al lang dood moeten wezen, maar die bleef allemaal maar leven. En elke maand een bloeding. En zij verzorgden hem met Willempie, verzorgden ze de vader Langendijk. En die man voelde het zelf al aan, zeker, dat boven verwachting bleef hij leven lang, nog vrij lang. Toen zei hij, ja, kinderen, maar die kinderen deden met liefde. Toen zei hij, ja, kinderen, maar ik kan toch niet zeggen, neem maar een stok en sla me maar dood. Hij wou zeggen, ja, ik moet wachten. Dat zie je nou ook als een mens voor die schone poort. Licht der gerechtigheid. dan is die vaak ook letterlijk lam. Het kan niet meer. Hij heeft geen vleugels om weg te vliegen. Hij heeft niks. Totdat de Heer komt. De Heer. En die zegt, zie op mij. En die grijpt de hand van de ziel en trekt hem zo omhoog. En dan, wij kunnen het niet meer zien, maar dan is er een springen en dansen en vrolijkheid. Want je kon het zelf niet. Je kan wel zeggen, ja, ik hoop dat ik spoedig bij de Heer mag komen. Je kan zeggen, ja, maar het leven wordt mij, waar ik toef, toch al te droef. Och, dat de goede herder kwam en het schaapje in zijn armen nam. Ja, maar zelf kun je het niet. Maar nou komt het ogenblik. Voor ieder die die Heere Jezus mag kennen. En er is een poort, een schone poort. Maar hij kan er niet komen. En hij ligt daar maar lam en ongeschikt. En dan komt de Heer, kom binnen. Dan is het ook gelijk gebeurd ook. Op dat moment is het onmiddellijk gebeurd als de Heer komt. Dan gaat alle nevel weg. Er is een onuitsprekelijk licht en zaligheid dat de ziel op eenmaal vervult. Ja, ik praat me wel, denk ik. Ja, maar zo geloof ik dat het zijn zal. Wij denken soms, dat duurt het lang. Wat is dat hart toch sterk? Of, maar eens komt het einde. Het begin, de poort gaat open. De meester zelf steekt zijn hand uit. Hij komt erbij en zegt, kom in. Hier wordt de rust genoten. Hier het vette van mijn huis gesmaakt. Dat we alle door die poort mogen ingaan in de stad. Amen. Heere, vriendelijk dank voor uw woord. Dat zo vol lering is voor zulke nietige en onkundige schepselen. Geef dat wij dan door uw genade ook de troost van dat woord mogen kennen, te midden van alle dingen van dit leven, want wij, ja, ach, wij weten het, en wij zien het, maar alles gaat weer door, het leven gaat weer door, het werk, de zorgen, de blije dingen, de verdrietige dingen, totdat wie weet hoe spoedig ook voor ons opeens de grens bereikt is. Ach, dat wij dan ook in de Jordaan van de dood uw stem mogen horen. Zie op mij. En door de poort mogen ingaan in de stad. Wilt u verder ook met ons zijn deze week? Heere, breng ons op uw tijd ook weer samen onder uw woord, om Jezus weer. Amen. Zingen wij Psalm 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. En wat er verder volgt in Psalm 118, vers 7. ontvang de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.